Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Kuzu slaapt nogal luidruchtig.
Ja, dat is een Kuzu, Kuzu, Kuzu.
Nou, ik vind het een beetje asociaal.
Waarom?
Hij moet ook eens leren om niet alles maar te roepen wat hij denkt dat hij moet roepen.
Op den duur is het voor die persoon niet leuk. Ik denk dat je dat wel in de gaten moet houden.
Kuzu, Kuzu, Kuzu.
Politiek Den Haag lijkt niet over te lopen van het sporttalent. Zo flikkerde Jan-Peter Balkenende in 2006 nogal onbeholpen van een skateboard. En een video van een hopeloos dansende Mark Rutte verried ook bij onze premier weinig motorische handigheid. Het leek ons dan ook niet mee te vallen om een aardige voetballer te vinden in Den Haag. Maar na een rondvraag wezen meerdere vingers naar Farid Azarkan. Wat zal het dan voor voetballer zijn, vroeg ik me af. In de Kamer maakt hij altijd een beetje een driftige, opgewonden indruk. Het lijkt vaak een kwestie van tijd voordat Geert Wilders hem zodanig op de kast heeft gejaagd dat Farid hem in de geblondeerde haren valt. Maar ik begin het te zien. Het is niet de gepolijste Marokkaanse straatvoetballer zoals we die kennen, maar meer een mannetjesputter, stofzuiger, een pitbull. En links, waarschijnlijk. Dat moet de Edgar Davids van het Binnenhof wel zijn. Zelf zegt Azarkan overigens een beetje van dat imago af te willen. Hij zegt meer humor te willen brengen in de Kamer. Iets dat hij tot nu toe goed verborgen heeft weten te houden. Maar er is geen beter podium om dat te etaleren dan in de Core Podcast. Dus hartelijk welkom, denkleider Farid Azarkan.
Ja, dank jullie wel en dank dat ik vanavond mag aanschuiven. Mooie samenvatting.
Hoe is het met je? Want ik las in een interview dat je het interview met Nieuwsuur hebt afgezegd vorige week vanwege vermoeidheid. Wat is daar aan de hand?
Klopt, ja. Wij hadden na de debatten die we hadden gedaan, nadat de Kamer dichtging, zijn wij eigenlijk meteen 24 uur per dag aan de slag gegaan met de campagne. En ik had 3 dagen daarvoor, hadden wij met de camper, toen Anne en ik, zijn we naar Groningen. Ik heb zelf gereden van Den Haag naar Groningen. We zijn naar Delfzijl, naar Veendam en toen weer terug de Lange Leegte. Uh-huh. Ik snap nu waarom dat zo heet. En we zijn doorgereden richting Assen. Onderweg hebben we bij een BP tankstation hebben we geslapen langs de kant.
Oh, ja.
En even, dat valt niet mee omdat de verwarming uitviel. En ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar Kuzu slaapt nogal luidruchtig. Dus ik denk dat ik 2 uur geslapen heb. Ja. En toen moesten we nog 2 dagen. Ja. En toen gingen we maandag, dus dat was donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag door. Maandag door. Ik heb hier nog borst aan hangen bij het Hofplein in Rotterdam.
Oh, niet gezien.
En op een gegeven moment ging echt het licht uit. En ik merkte dat ik ziek begon te worden. Dus ja. Ik heb even overlegd met een arts. Coronatest gedaan. Die heeft gezegd van, joh, je moet echt even rust houden. Even bijslapen, want dat was echt niet goed. Ik heb dat gedaan, dus ik heb het programma een klein beetje kunnen inhalen, maar niet alles. En nou ja, vanaf vandaag doe ik alles wat er op de agenda staat. En ik ben blij dat ik hier bij jullie mag zijn.
Wij dachten heel even, Nieuwsuur heeft natuurlijk altijd een beetje een kritisch interview gehad. Wij dachten heel even, het is vlak voor tijd in je hamstring geschoten, zodat je niet aan die spannende wedstrijd hoeft deel te nemen. Maar daar is geen sprake van.
Bart, doe jij eens een reconstructie gewoon van hoe dat vorige week nog ging?
Ja, ik had het gevoel dat het eigenlijk vanaf de eerste seconde al niet liep tussen ons. Dus heer Baudet kwam binnen. Hoef me ook niet helemaal af te fakkelen. Maar de boterde iets niet tussen ons.
Nee, het begon met die handen. Ja, hij wilde onze hand geven en wij deden daar niet aan mee. Dus toen werd het al heel ongemakkelijk.
Oh, geloven jullie in die onzin?
Met een halfboxje.
Toen gaandeweg het gesprek stuitte hij toch op best veel weerstand. In eerste instantie van Maarten over het corona-vraagstuk. En toen was de ban helemaal gebroken. Want toen
ging hij los.
Toen werd er was echt een beetje de podcast die wij normaal een beetje maken. Toch een beetje vrolijk, ook een beetje luchtig. Soms wat kritisch. Ja. Ja, daar bleef er niet veel van over, want het was vooral strijd.
Ik had zo met jou te doen, Bart. Want zeg maar, jij zit met je laptop voor je en ik ken dat beetje dat skeletje, dat draaiboekje wat we hebben. Maar het liep gewoon niet. En wij deden ons best en hij op zijn manier waarschijnlijk ook. Maar dat hele gesprek kwam zeg maar niet van de grond. En je weet op een gegeven moment, er valt een beetje stilte. En Bart gaat weer terug naar een nieuw onderdeel van het draaiboek.
Jerry, wil je een nieuwe aankoop voor het komende seizoen?
Ja, maar hij vindt het helemaal niks. Dat weet je zo.
Oh. Ja, dat is echt een ongemak. Ja,
ik denk dat jullie echt een andere taal spreken. Even los. Het is ook een andere taal. Kijk, in één ding moet ik het wel voor Thierry opnemen. In die zin dat ik vond jullie wel hard toen je zei van we vonden het een vervelend gesprek. Mm-hmm. En in die zin vind ik dat je vanuit jullie rol, maar goed, het, helemaal aan jullie had je kunnen zeggen, nou, het was pittig.
Ja.
Vervelend is wat disqualificerend.
Okay, ja. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik had gewoon moeite om mijn emotie onder controle te houden.
Ja. Echt waar?
Ja, ik werd echt. Ik vond het zo'n. Dat klikte zo niet. En ik.
Oké, dus het raakte je echt.
Ja, ik was echt. We maken ook geen geintje.
Wat wel voor een pleit vind ik dat hij wel. In de podcast ons daarmee confronteert. Dat vond ik eigenlijk wel mooi. Vond ik een spannend stuk uit de podcast. Hij confronteert ons hier live aan tafel. Jongens, ik vind het gewoon een oninteressant gesprek. Jullie vallen me aan. En dan hebben we het daar even over gehad. Hij is daarin wel heel eerlijk geweest.
Dus ja, is dat zo?
Dus draaide er niet op. Jij denkt van niet?
Ja, ik had het idee dat een beetje een... gewoon een debat
trucje was.
Ja, ja.
Ik heb het wel geluisterd. Dus als je even mij als ik hou van om te analyseren strategie. Dat is ook echt iets wat ik heel fascinerend vind. Dus ik had wel het gevoel dat jullie een aantal minuten echt zeg maar even op jullie eigen helft moesten verdedigen. En ik hoorde Bart echt heel erg zijn best doen om toch in de verbinding te blijven, maar wel heel goed te argumenteren, zijn woorden te zoeken. En dat deed je wel heel knap. Maar het kostte je zichtbaar heel veel energie. Ja, het droop er vanaf.
Ja,
dus het was echt, het stroopte...
Het stroopte sowieso.
Ja, het stroopte echt ook uit die pol, even gevoelsmatig. Ja.
Zomers kunstgrasveld, dat is een beetje...
Goh, droog. Zijn potje in de voorbereiding. Ja. Maar tot slot...
We gaan door.
Ja. Het laatste over Baudet. Hij heeft wel één ding. Hij heeft een klein souvenirtje achtergelaten, Thomas.
Ik voel me een beetje Theo Maassen nu, want... Ja, die rallies die hij doet in die truck, weet je wel.
Ja, ja, ja. Die complotcaravaan.
Ja, ja, de dag dat hij bij ons komt, stond hij daar iedere keer met zo'n Trump-petje, weet je wel.
Ja.
En de dag daarna had hij dat petje niet meer op.
Is hij weer achtergelaten? Ja. Heb jij... Je hebt hem van.
Daar is die.
Pet van Baudet. Dus we dachten van, nou, daar maken we een rubriek van. Dus mochten we nou in discussie komen en jij wil graag je punt maken en je wil niet in de reden gevallen worden, niet geïnterrumpeerd worden.
Geïnterrumpeerd.
Ja, dan moet je die pet opzetten en dan...
En dan zijn jullie stil.
Ja, dan mogen we je niet interrumperen.
Oké.
Hij ligt hier in het midden.
Yes, de pet van Baudet.
Maar als je, ik hoorde je bij Ruud de Wild zeggen vorige week dat je eigenlijk wel eens hebt nagedacht om cabaretier te worden.
Ja.
Maar ik heb dat idee ook wel eens gehad, maar ik vind mezelf alleen grappig als ik echt heel comfortabel ben. En dat is wel vaak als ik met een van mijn betere vrienden bijvoorbeeld in de auto zit voor een lange rit.
Ja.
Dus ik ben benieuwd, wat voor heb je een beetje geintjes, wat voor geintjes maak je dan tegen?
Wat ik wel eens heb is dat, zeg maar even twee categorieën mensen. Er zijn wel eens mensen, dan kom ik binnen en dan, ik roep dan iets. Dan beginnen ze al te lachen als ik het niet eens zo bedoeld heb. En dan zeg ik wel eens van, joh, het was eigenlijk niet een grap of zo. Het was niet een grappige opmerking, maar dan... Ja, op het even met sommige mensen heb je echt een klik. Ja, ik probeer soms woorden te vinden, zeg maar, die gewoon wel grappig zijn. Dus even kwinkslaagjes, een beetje spelen met woorden. En dat is hartstikke leuk. Dat doe ik ook wel eens in de kamer natuurlijk.
Moppetappen?
Ja, dat vind ik iets te... Dat kunnen sommigen heel goed. Dat vind ik iets te plat. Maar jullie moeten Kuzu eens zien bij... even kijken, dat was volgens mij 2019. De eindejaarsshow van Vincent, Joost en Xander. Dat was toen de Haagse Vloggers. En daar verzorgt hij 8 tot 10 minuten lang doet hij een cabaretstukje. Dan mag hij ze fileren. Dan mag hij ze roosten. En dat moet je echt terugluisteren. Dat is echt fantastisch. Dat hebben we ook samen... Ik heb er ook al mogen bijdragen. Samen met een tekstschrijver. Onze zeg maar hoofdcommunicatie. En we hebben met z'n drieën gezeten. En het was echt vind ik echt... ook een van de leukste stukken van de avond. Mensen lagen echt dubbel.
Wanneer, heel veel zelfspot. Wanneer wordt humor een belediging?
Nou, als hij echt heel erg kwetst. Als humor zo ver gaat dat hij... dat hij zeg maar op uiterlijk of op gevoel, op religie kwetst. En het tweede voor mij is ook, als het altijd één kant is. Hè, ja. Dus als het altijd elke keer weer op diezelfde persoon, met dat uiterlijk of met die afkomst of met die religie,
Dan wordt die...
En wie bepaalt dat dan?
Nou, dat bepaal je denk ik onderling. In die zin dat je kijkt natuurlijk... Kijk in een vriendenkring heb je natuurlijk een bepaalde balans. Waarbij vind ik altijd wel lastig is, hoor. Want er is er vaak eentje altijd de klos. Mm. Ik denk dat ook vaak in een kleedkamer heb je dat ook wel eens. Weet ja, je?
Dat is ook wel leuk.
Ja, maar ik denk dat het op den duur is het voor die persoon niet leuk. Ik denk dat je dat wel in de gaten moet houden. Dus ik ben er zelf best wel gevoelig voor. Dat ik dat af en toe een beetje toets. Dat ik probeer daar rekening mee te houden. Komt misschien ook wel... Ja, ik ben iets ouder dan jullie. Jullie zouden het niet zeggen natuurlijk als je dit afgetrainde lichaam ziet. Maar ik
kijk, daar is hij hoor, de cabaretier. Ja,
hij begint los te komen. Er komt ook een moppie aan zo.
Nee, maar nee, ik word dit jaar 50. Nee, maar ik heb kinderen, 4. En weet je, dan maak je wel iets mee. En dat vormt je ook. En dan word je ook wel wat zachter, vind ik. Dus je leert iets meer rekening houden.
Maar het kan natuurlijk ook wel zo zijn dat iets voor één iemand grappig is en voor iemand anders beledigd. Dus dat is altijd best wel een grijs gebied, denk ik.
Ja, dat is ook zo. Nee, maar kijk. Ja, sorry.
Gaat het dan wat jou betreft om de intentie achter de grap of om hoe het ontvangen wordt?
Voor mij is dat allebei. Kijk, uiteindelijk is het zo dat... Ik vond dat... Freek de Jonge, die zei het zo mooi bij De Wereld Draait Door. Daar ging er over, is dat je, zeg maar, je nodigt mensen uit om te praten over wat is beledigen. Hè, wat wij eigenlijk nu doen. En ik vond het heel mooi hoe Freek de Jonge dat zei tegen Matthijs van Nieuwkerk. Hij zei, heeft een persoon het recht om zich beledigd te voelen? Ja, zei Matthijs van Nieuwkerk. En toen zei hij, oké. En heeft iemand het recht om een ander te beledigen? Ja, dat ook. Hij zegt, nou ja, als dat dan zo is, dan kun je altijd de rechter vragen om dat te beoordelen. He, dus in die zin lijkt het een soort recht om dat te mogen. In die zin is als je zeg maar het maximale punt bereikt. Ik vind dat je daarvoor rekening moet houden met elkaar. He, dus het is, en je ziet het ook wel. Hè? Je ziet natuurlijk ook wel eens dat je in een groep met elkaar bent. En dat dan iemand zegt, dat vond ik gewoon niet leuk. Soms is het ook wel een derde die toehoort en die zegt van, joh, ik vond dat je wel erg hard was, weet je.
Ja, dus het wordt eigenlijk door de gemeenschap zelf
wordt
het een beetje recht gehouden. Ja. Ja, we hebben het wel eens over Theo Maassen gehad. Die had een keer een column, of eerst onder brief volgens mij in een krant, had riep hij op tot een monopolie op humor. Dus hij vond dat...
Dat
dus eigenlijk iemand moest bepalen wie dan wel het recht had om grappig te zijn en wie niet, zeg maar. Nou, omdat niet iedereen die last kan dragen.
Ja, ja, zeg maar, zeg maar een hoofd humor en hilariteit.
Een minister. Minister van
Nee, maar dus, het zat bij één iemand die dat mocht bepalen wat leuk was en wat niet.
De minister voor humor lijkt me wel mooi.
Ja.
Even over voetbal. Want wij horen toch aan een aantal kanten. In de Kamer wordt niet goed gevoetbald. Maar er is eentje die het wel aardig kan. En dat is Farid Azarkan. Dan hebben we net beneden op de parkeerplaats een beetje staan tikken met elkaar. Een beetje hoog houden. Hoe voel je zelf dat het ging?
Redelijk. Ik hield hem redelijk. Maar dat kan wel iets beter. Dus je kunt wel zien dat corona mij geen goed gedaan heeft.
Ik denk dat Wim Dusseldorp je af zou maken om je schoeisel.
Puntschoenen,
dat werkt niet.
Ja. Nee, wat zei je?
Puntschoenen, dat werkt natuurlijk niet met voetbal.
Nee. Maar op zich ging het nog redelijk.
Jawel,
zeker.
Maar je hebt wel eens geroepen dat je een getalenteerde voetballer was. Wat is er, waarom ben je geen prof geworden? Waarom is dat niet doorgegaan?
Dat moet ik gewoon eerlijk zijn. Ik was gewoon niet zo goed als jullie en denk ik niet gefocust. Dus ik had op een gegeven moment... Dat weet ik nog. Ik kreeg een trainer die kwam van... volgens mij Nieuwkerk aan de IJssel. Een goede trainer van een hoger niveau. Die kwam toen bij ons bij de club. En toen zei hij tegen mij... speelde ik in de C1. Hè, dat is tegenwoordig heet het jeugd onder 14, jeugd onder 13. In de C1. En toen zei hij... Maak ik een prof. En, maar ik moet eerlijk zeggen, ik had zelf niet het idee dat ik dat ook zou kunnen. Dus ik had niet het idee van, nou, daar ga ik in mee. Toen zei hij, je mag van de C1 in één keer naar de A1. En dus je mag de hele B overslaan. Ik vond dat een te grote stap zelf. Ik dacht, ja, jemig, voetbal je tegen jongens die 2 jaar ouder zijn en die zijn 1,95. Ik was niet de allergrootste.
Welke positie?
Ja, ik ben rechts. Ik ben een aanvallende middenvelder. Dus ik speelde eigenlijk, ik kon op 6 posities spelen. Zeg maar het hele middenveld en de hele voorhoede. Maar ik speelde 80% van de tijd zeg maar midden-midden. En dan de aanvallende. Als we 4-4-2 speelden, dan was ik niet degene die... Ik was niet de stofzuiger.
Dus niet de pitbull die ik net
Nee, ik was creatief. Ik kon die paas geven. Dus zeg maar dat je met een paas 2 man uitschakelt. We hadden een aantal snelle jongens in het veld. En de ene op rechts, buitenspelers die wat snel waren. Ik scoorde relatief veel. En ik voetbal nu nog in de zaal. En ik neem bijna alle vrijtrappen nog steeds. Terwijl ik met jongens voetbal die... Ja, de jongste is denk ik 22 jaar jonger.
Klinkt wel een beetje als de kenmerkende voetbalstijl van Marokkaanse middenvelden, vind je niet?
Als ik kijk naar mijn eigen ervaringen met Nederlands-Marokkaanse jongens, dan zijn het bijna altijd wel aanvallers en creatieve spelers.
Ja, omdat weet je, in verdedigen zit geen eer. Het is het mooiste, dat aanvallende, zeg maar, het doelpunt te maken, daar zit, hè, dus je ziet ook dat verdedigers worden relatief ondergewaardeerd. Hè. Een verdediger wordt zelden uitgeroepen tot beste speler van de wereld. Het zijn bijna altijd creatieve of de middenvelders die zeg maar echt heel mooi het spel verdelen. Iniesta's, Messi of de Ronaldo's. Het zijn bijna altijd aanvallers die, we de laatste keer hebben gezien, was dat Lewandowski. Mm. Ja, die heeft er op een gegeven moment zoveel... Ja, Bart, dat wist jij niet, hè?
Altijd als het over voetbalfeitjes gaat, dan kijken wij ook aan. Want misschien weet Thomas het, maar...
Nee, maar het is toch wel wereldvoetballer van het jaar?
Ja, zeker.
Ja. Maar je ziet dus dat eigenlijk verdedigers bijna nooit worden uitgezocht. Die zijn ondergewaardeerd. Ja.
Maar jij zegt dat heeft met het feit dat veel Nederlands-Marokkaanse spelers op aanvallende posities staan, heeft met eergevoel te maken.
Ja, je wilt ook wel...
Beetje trots misschien?
Trots, maar je wilt ook wel van... zijn, je wilt het verschil maken. En het is ook, ik denk dat het gevoel ook fantastisch is, hè, van een doelpunt scoren. Dat is... Mm-hmm.
Dat snap ik wel, maar dat verklaart toch niet waarom, ook binnen het profvoetbal, maar ik heb een paar jaar ook in de zaal gespeeld, als we Marokkaanse jongens tegenkwamen. Ja, die hadden allemaal een beetje hetzelfde kenmerken. Ja. Allemaal super technisch. Nasser El Khayati, die nu bij ADO speelt, kwam altijd tegen. Ja, 1-1, super sterk, tweebenig.
Een beetje bluff, veel zelfvertrouwen, een beetje bluff zit erin.
Ja, maar ik denk dat de meesten zo wel op straat opgeleid worden. Omdat als je natuurlijk met een klein gezelschap speelt, dan ben je natuurlijk... Kijk, in het veld heb je natuurlijk allemaal een taak. Hè? Dus je hebt de achterspelers, de verdedigers. Maar ik voetbal ook nog steeds wel eens in Utrecht op een veldje. Maar dan doe je alles. En ik denk dat mensen dan toch het leukste vinden, ook die aanval. Kijk, we hebben natuurlijk wel een aantal goede verdedigers. Hè? Dus even mijn lookalike.
Boularus.
Khalid Boularus.
Dat noem je zelf je lookalike.
Ja. Gelijk een titel.
Ik zal jullie vertellen. Van de zomer kon ik een paar dagen weg. Ja. Met pijn en moeite. En ik was naar Slovenië. Mijn vrouw die zegt ergens bij Venlo, zegt ze, ik ben de paspoorten vergeten. Ik zeg, dat meen je niet. Ik zeg, normaal check ik dat altijd, maar nu niet. En ik was met mijn zwager een schoonzus. Ik was met mijn dochtertje, de jongste. Ik heb een dochter van 3. Ik heb 3 oudere kinderen van 17, 19, 21. Maar de jongste van 3, dus het was compact. Ik zeg, we komen er wel uit, de Europese Unie. We hebben van alles bij ons. Dus we rijden wel door. Dus op een gegeven moment rijden we door. Het lukt ook allemaal. En in Slovenië stoppen wij even om wat te eten. Dus ik kom in het centrum, Ljubljana. Zit daar in een café en er stapt een man. Waarvan ik al meteen door had, dat is gewoon een Hollander. Die stapt op me af en hij zegt... Oh, zegt hij, ik ben zo'n fan van Chelsea. Hij zegt, mag ik met jou op de foto? Dus ik kijk hem aan en ik zeg, joh, ja, het mag van mij wel, maar ik ben niet Khalid Boularus. Hij zegt, oh, dat meen je niet. Hij zegt, maar ik zeg, god, ik doe iets in de politiek, ik schaamde me bijna. Ik heb dat best vaak, ook een keer in Turkije, dat ik op een gegeven moment op zo'n terrasje zit. En dat er dan zo'n vrouw, en elke keer als ik zit met mijn vrouw dan op een terrasje, en dan liep ik even naar het toilet of even om iets te eten te halen. En dan zei mijn vrouw, er komt elke keer zo'n vrouw bij hem staan, die zei, ja, hij is het, hè. Ja, hij is het. En mijn man zegt van niet, maar hij is het, hoor. Toen zei ze, ja, maar wie denkt u dat het is dan? Ja, Khalid Boularus toch? Toen zei mijn vrouw, nee. Oh, heb mijn man toch gelijk? ik hoor dat best vaak. En wij schelen natuurlijk best wel een leeftijd. Maar ik weet niet of het andersom zo is. Hè? Dus ik word er wel vaak gevraagd. Maar wat ik nou zo heel interessant vind, is of hij dat nou ook wel eens ooit heeft
gevraagd. Of Khalid Boularus, dat
zou dat iemand zeggen.
Dat mensen tegen zeggen, ik stem op jou.
Ben jij die felle die beter van mij?
Ja, dat weet ik niet. Dat is mooi om te onderzoeken, denk ik. Vind je dat Marokkaanse Nederlands voetbal in Nederland harder worden aangepakt dan Nederlands voetballers in de media of dat trainers misschien anders naar ze kijken?
Wat ik wel gemerkt heb is dat dat Marokkaans-Nederlandse voetbal is echt ontzettend talentvol. Dat is onevenredig veel. Hè. Zoals zeg maar Ethiopiërs en Kenianen iets hebben met hardlopen. Dat is echt ongekend. Dat hebben ze ook wel onderzocht hoor. Er zit ook wel iets fysiologisch aan, iets fysieks. Maar Marokkaanse voetbal hebben gewoon echt ontzettend veel talent. Er zijn er ook ongelooflijk veel in de Eredivisie.
Ja.
Ik denk dat het vaak ook in de begeleiding zit. Het zit in gedrag en begeleiding. En wat ik dan jammer vind vaak, is dat, dat zie je ook wel in het onderwijs, is dat soms gedrag verward wordt met intelligentie of voetbalkwaliteit. Maar het speelt natuurlijk wel een rol in die zin.
Ik denk dat gedrag best wel bepalend is voor hoe goed jij bent als voetballer.
Zeker, maar wat ik bedoel is dat zeg maar coaching soms een belangrijke rol speelt. En dat gaat natuurlijk steeds beter. Maar ik denk dat er ongelooflijk veel getalenteerde voetballers zijn met een Marokkaanse komaf. Die gewoon op een gegeven moment op die 16, 17, 18 jarige leeftijd komen. En dan gewoon ook niet goed hun weg vinden.
Ja.
En dan kunnen ze niet terugvallen op zeg maar, laat ik zeggen even een soort net van ouders, van mensen die ze kunnen ondersteunen. Dat gaat steeds beter hoor. Dat is zeg maar, kijk, mijn vader kwam nooit bij het voetbalveld. Ik had van die oude mannetjes die altijd voor mij kwamen kijken. Vonden ze geweldig, die kenden me ook allemaal. Als we dan een wedstrijd speelden, kwamen ze soms ook, speelden we uit. Mijn vader had er nooit zoveel tijd voor, hè? 9 kinderen. Maar ook geen idee hoe hij dat moest doen. Terwijl ik zie, zeg maar, als het om andere kinderen gaat, dan zie je dat die ouders zich best actief bemoeien. Soms een bestuursrol spelen, soms assistent trainer worden. Ja, daar wordt wel wat voor getrokken. Dat is echt wel mijn ervaring. Daar wordt niet altijd alleen naar voetbalkwaliteit gekeken, maar ja.
Heb je daar iemand een voorbeeld van? Of iets?
Ik heb het dan over de eigen voetbalclub.
Nee, maar dat gebeurt bij iedere club. Ik denk dat dat niet per se te maken heeft met verschillende culturen. Ik denk dat sowieso.
Jij zit aan het ook bij VOC, dus jij doet dat ook.
Ik ben hoofdopleiding en je merkt dat daar heel veel oudsheer zit met vaders die trainers waren.
Ja.
En
op die manier.
Beoordelingsformulieren die dan ingevuld zijn en die zijn dan in één keer verdwenen en dan wordt het zoontje van de trainer, die wordt dan wel in het eerste. Dat gebeurt overal, denk ik.
Dat gebeurt overal.
Maar ik denk dat wij alle drie wel een hoop en dat we onderschrijven dat Marokkaanse Nederlandse jongens vaak echt getalenteerd zijn en bijzondere voetballers zijn. Maar soms heb ik ook wel het idee dat wel jongens zijn met een gebruiksaanwijzing. Dat zeg je net ook. Maar hoe kan een coach nou het best zo'n jongen, wat jij zegt, zit hem in de coaching. Hoe kan een coach dan zo'n jongen het best benaderen?
Ja, een verbinding maken. Oprecht geïnteresseerd zijn. Dus niet zoals jullie vorige week Thierry Baudet ondervroegen. Maar gewoon echt oprecht vragen, joh, hoe gaat het met je? En wat vind jij belangrijk en hoe kan ik je helpen? Jullie hebben gezien dat voor Willem van Hanegem, die had altijd een enorme klik met die jongens. Hè? Daar deden ze alles voor. Het is je ook wel kunnen inleven in een situatie die anders is dan zoals jij hem ervaart. En soms werken andere dingen.
Je hebt het nu over begeleiding, maar eigenlijk gaat het dus gewoon over uit wat voor nest kom je. Word je goed begeleid door je ouders.
Ja.
En daar schort het denk ik vaak ook aan.
Ja, waarbij soms ook iemand niet de inzichten heeft om in te zien hoe dat gedrag moet zijn.
Ja.
Dus soms is dat lastig. Soms is dat echt lastig om op een gegeven moment in te zien dat ander gedrag veel effectiever is. Omdat je misschien die vertrouwensband niet hebt of omdat je...
Dus dan is het niet per se cultureel, maar misschien vooral sociaal. Als een trainer dan kiest voor iemand die op gedragsniveau wat beter heeft geleerd hoe die daarmee om moet gaan, dan hoeft dat toch niet per se op basis van culturele afkomst te zijn.
Nee, dat hoeft niet. Kijk, je ziet wat je ziet op dit moment in de samenleving is dat er zeg maar, als je kijkt naar mensen van sociaal-economische status, dat bepaalt veel meer wie je bent. Dus die overlap is veel meer dan dat je bepaalde afkomsten hebt. En dat komt omdat we een enorme differentiatie zien in afkomsten. Inmiddels, we zijn natuurlijk, kijk de eerste groep even terug naar Marokkaanse, Turkse gastarbeiders. Die waren natuurlijk bijna allemaal gastarbeider in de fabriek.
Ja.
Dus dat was vrij homogeen. Ja. Laag opgeleid, hard werken, veel fysieke arbeid. Wat je tegenwoordig ziet, er zitten ondernemers bij die gewoon een miljoenen bedrijven hebben. Er zitten mensen bij die, inmiddels hebben we advocaten, artsen. Je ziet de mensen die gepromoveerd zijn. Dus de verscheidenheid is heel hoog. Dus wat je eigenlijk nu ziet, is je kunt veel meer iemand verklaren vanuit sociaal-economische positie dan vanuit zijn afkomst.
Ja. Of, ja, we hebben het daar ook een beetje met Adil over gehad toen.
Hè? Ja. Maar het is misschien een persoonlijke vraag, maar heb jij het makkelijker gehad als jongen, denk je, in Nederland dan jouw kinderen het nu hebben?
Dan ga je er natuurlijk vanuit dat jij weet hoe mijn kinderen het ongeveer hebben.
Nee,
ik,
nee, maar, nee, dat nee. Van jou.
Ik denk in zekere zin wel. Ja, ik denk dat ik het, dat zeg maar mijn bejegening. Ik kom hier als 8-jarige jongen. Ik kwam in een situatie waarbij ik op zich wel wat vreemd was, wat afwijkend. Maar ik werd niet negatief bejegend. Mijn zoon kwam thuis en die zei: ja, papa, een man die zegt minder Marokkanen. En dat roepen ze ook op school. Ja, dat werd, kijk, in mijn tijd leek Nederland fatsoenlijk. Dus dat hing een soort van een fatsoensdeken over Nederland. En dat zei je niet. Dus we waren echt fatsoenlijk met elkaar. Daar stonden we ook onbekend in de wereld. Dus Frankrijk was in die zin wat afwijkender, ook veel harder tegen migranten. Spanje, een aantal landen. Maar Nederland stond ook in het buitenland bekend als een land waar je, waar je mee kon doen, waar je welkom was en waar je niet makkelijk gediscrimineerd werd. En ik denk dat dat echt wel veranderd is met 2001. Aanslagen, Twin Towers en vervolgens de enorme obsessie. En voor mij was het kenmerkend. We hadden op een gegeven moment een aanslag in Londen. En toen zag je, en in Engeland hadden ze daar, en Engeland heeft natuurlijk al heel lang, India, Pakistan, dus die gaan, je hebt daar ook banken, rentevrij bankieren is in India heel gewoon. De mensen hebben daar een hoofddoek, de agent een hoofddoek of een sik, dus dat is daar allemaal heel gewoon. Dat is veel multicultureler dan hier. En toen spraken ze daar, zeg maar even in hun, bij de BBC spraken ze daar 10 minuten over, gingen ze over tot de orde van de dag. En wij gingen echt gewoon een hele avond lang allemaal experts laten binnenkomen over die aanslag. En dat bleef maar doorgaan en we bleven het maar terughalen. Dus we hebben echt heel veel focus op. En een onderzoek laat ook zien dat als er dus een incident is met iemand met een Marokkaans Turkse afkomst, een moslim, is dat het aantal berichten factor 20 meer is. En daar heeft een
bij de Telegraaf, denk ik.
Nee, gewoon in de breedte. Nee, niet alleen. Was het maar alleen de T. Grapper houdt zich altijd, de T is de T. Dus had hij toen ruzie met Halsema, toen met die damdemonstratie. Toen hebt hij dat. Je weet hoe de T is, zei hij. Nee, je hebt hier een jongen, die is hier ook gepromoveerd aan Erasmus. Ilias Hadiwi, socioloog. Die heeft daar echt heel lang onderzoek naar gedaan. Ook met name naar straatcultuur. Dus het gedrag zit niet in de afkomst van de persoon, maar met name in de straatcultuur. En daar is hij ook op gepromoveerd. Hij heeft ook onderzoek gedaan naar berichtgeving. En dit is een van de zaken die er ook uitkwam. Is we zien het ook heel vaak, omdat het heel veel terugkomt. En daarmee lijkt het probleem dus ook een stuk groter. Zodanig dat volgens mij de Volkskrant in de jaren 2008 een keer een column begon met: het lijkt wel of er 17 miljoen Marokkaanse Nederlanders zijn en 350.000 niet-Marokkaanse Nederlanders. Daar begon echt de column zo'n beetje.
Jij bent in je campagne, zeg je dat je het ongelooflijk vindt dat Marokkaanse mensen van de derde generatie nog steeds op die achtergrond worden aangesproken. Maar hoe kijk je dan bijvoorbeeld tegen voetballers als Ziyech en Mazraoui, ik denk tweede generatie misschien, ja, die wel van die achtergrond gebruik maken door voor Marokko te kiezen en niet voor Nederland? Hoe kijk je daar tegenaan?
Ja, daar kijk, ik vind, dat is voor mij een persoonlijke afweging dat iemand dat doet. Ik zie dat er ook een aantal voetballers, El Ghazi, een aantal voetballers, Ihattaren, die kiezen voor Nederland. Ik zal eerlijk zijn, ik volg het Nederlandse voetbal veel meer. Dus ik volg het Marokkaanse elftal. Ja, ze doen het nu heel goed. Dus het is ook wel een genot om naar te kijken. Nu kun je het ook niet missen. En ja, weet je, dat is een individuele keuze.
Wat zou jij doen?
Ja, ik denk dat ik zelf eerder voor Nederland zou kiezen. Ja.
Waarom?
Ik denk het wel. Ja, omdat ik voel me onderdeel van die samenleving. Ik ben hier opgegroeid, ik heb hier gestudeerd. Ik woon hier al 40 jaar. Dus voor mij is het... Ja, dat ik heb veel met Marokko als land. Maar verder dan dat gaat mijn band niet.
Bart gaat de pet van Bardet opzetten.
Hij vindt het mooi geweest.
Ik vind het echt mooi. Het is tijd voor de pet van Bardet. Want we hebben nog veel rubriekjes door te spitten. We zijn iets te lang blijven hangen, denk ik, op het voetbalonderwerp.
Nou, ja.
Niet oninteressant trouwens, maar ik denk dat we even naar de transfermarkt moeten. En ik wens niet geïnterrumpeerd te worden op dit moment. Want het heeft bij je denk nogal gerommeld de afgelopen jaar. Politieke broedermoordaanslag als een van onze favoriete woorden de afgelopen jaar. Jij werd gerouilleerd, kwam je terug in de partij, ruzies onderling, filmpjes onderling. Heeft dat de partij nou een beetje vooruit geholpen? Hoe kijk je daarop terug?
Petje mag af, hè, nu.
Petje gaat eraf. Ja.
We hebben toch even ingezet.
Nee, kijk, het duurde een week of vijf en het was gewoon lelijk. Er zat af en toe een slijding in en een eentje op de knie en weet ik veel. Dus dat was gewoon lelijk. We hebben op een gegeven moment na een week of vijf gezegd, toen zijn we met elkaar gaan zitten en hebben we gezegd: van ja, weet je, dit is niet goed voor de politiek, maar zeker niet voor ons. We hebben een groep kiezers die, waarvan 100.000 kiezers, hè, we hadden 220.000 mensen die op ons gestemd hadden, 3 zetels. Daar zaten 100.000 mensen bij die nog nooit gestemd hadden. Die hebben dus echt het vertrouwen gegeven. En ik vond op een gegeven moment ook wel beschamend dat we niet deden waar we voor gekozen waren, met elkaar in de weer waren. Dus ik vond dat niet goed.
Wat ik dan wel een beetje armoedig vind, eerlijk gezegd, ja, is dat jullie dan via filmpjes op YouTube een beetje lijken uit te spelen. Ik zie jou, jij richt je tot meneer Öztürk in een filmpje. En daarvan denk ik, kan je hem niet gewoon opbellen? En waarom moet dat zo en plein publiek?
Ja, dat heb ik ook wel gedaan. Ik belde op. Hij nam niet altijd op. Dus de andere bestuursleden waren niet altijd voor mij bereikbaar. Maar je hebt gelijk. Ja, dat was ook niet fraai. En ik denk dat wij zelf op een gegeven moment ook tot dezelfde conclusie zijn gekomen als jij, Bart. Je kunt ook zeggen, het overkomt veel partijen. Sommige partijen vallen helemaal uit elkaar. Ja. Volgens mij is het een soort sport. Nou, 50 plus. Hè? Dus ik wil het niet afschuiven, maar 50 plus overkomt het geregeld. Mm. Thierry heeft natuurlijk inmiddels, is hij driekwart van zijn rijk is die kwijt. Dus je ziet het ook. Nou ja, we hebben de VVD gehad tussen Mark Rutte en Verdonk. Dat was toen ook een enorme ruzie. Ja. Dus het ontstaat in veel partijen. Ja, dan ontstaan er ook lelijke dingen. Dan doen mensen ook lelijke dingen.
Bij al die partijen gaat uiteindelijk wel iemand weg. Dus ik vraag me af, hoe lang blijft Öztürk nog?
Die heeft aangegeven, ik denk dat dat nog 2 weken is. En dan, dus hij was voorzitter. Daarvan heeft hij gezegd, dat leg ik neer. Dus dat was een belangrijke rol.
Gaan we transfer maken?
Ja, ik leg hem in de transfer neer.
Jij hebt hem op de transferlijst gezet?
Jij hebt hem op de transferlijst gezet? Zeker.
Of wil je voor hem hebben?
Nou, ik zou niet zeggen tegen elk aannemelijk bod. Is dat wel wat waard? Of, ik kan er wel bij zijn, altijd binnengestaan van een oud omaatje geweest. dus die lig ik wel neer. Maar dan wil ik wel... Ik heb wel een oogje op een aantal goede spelers. Maar het zijn ook allemaal voetballers. Dus dat is ook wel geinig. Ik heb natuurlijk met dat voetbalteam gespeeld. Speelden wij met de journalisten tegen politici. Ja. Dat was toen een prachtige wedstrijd. En ik heb toen... Ik wil gewoon die... Ik wil Peter Quint wil ik op doel hebben. Mm. Dat is, die doet ook een martial arts. Maar volgens mij is hij nu wat geblesseerd. Maar die heeft dat doel als doelman verdedigd op een weergaloze wijze. Mm. Dat is echt een 10+. Lisa Westerveld van GroenLinks... Die kan voetballen. Die voetbalt ook in het damesteam in Nijmegen. Ik heb er wel heel veel voorzetten gegeven. Ik zou willen dat ze ietsjes effectiever wordt.
Voor het vrouwenquotum ook goed.
Nou, nee, maar zij kan echt leuk voetballen. Even kijken. Wurstdurver van de VVD. Ontzettend gave gast.
Klinkt als een Duitse Auspice.
Nou, hij zei zelf, ja, hij stond er wel, dus het was een beetje, je kent dat wel.
Hoefpoetser?
Wurstdurver.
Ja. Ja, die bestaat helemaal niet, joh.
Ja. Nee, zoek maar op, Wurstdurver.
Hij gaat nu nog een paar politie noemen die helemaal niet bestaan. Dan kijk,
politie. En dan kijken wat jullie reageren.
De politie. Wat heeft de politie nou mee te maken?
Ja, Kuzu, maar die zit al bij mij, die kan ook leuk voetballen.
Hij is best lang, hè?
Ja, hij is 1,85.
Wij zagen hem toen we met Asje gingen opnemen. Dacht ik, wel een grote gast, joh.
Ja, hij was groot, ja.
Jullie partijkantoor zit bij mij... zit bij mijn huis om de hoek. Dus af en toe richting het station. We hebben een keer iets gezegd over jullie... rondom die politieke broedermoordaanslag. En precies in die week kwam ik hem tegen.
Toen riep jij roept ook wel eens van je dakterras... dat was zo... Koezoek.
Ja, dat zou echt in mijn geheugen gegrift blijven... toen nadat jullie... Na die verkiezingen, dus na die overwinning... Selçuk Öztürk in die microfoon zo... Koezoek.
Ik moet het toch even uitleggen. De speaker zei... we hadden nog... 30 seconden te gaan. We stonden 5-4 achter. En ik weet dat ik de bal kreeg. Links achter. Ik mannetje voorbij. Nog eentje. En Frits Wester komt uit. Ik leg hem in het hoekje. 5-5. En je kan het terugzien in de vlog.
Frits Wester, Michael Aerts.
Dus 5-5. Echt 10 seconden te gaan is het 5-5. Ja. En vervolgens wil volgens mij Frits Wester in actie daarna die bal uitrollen. En er zit er bij ons één, dat is, ja, die noemde ik Inspector Gadget. En Frits Wester gooide die bal tegen zijn been en rolde zo naar het doel in.
6-5.
Had hij gezopen.
En 6-5 gewonnen.
Ik ga zijn concurrent aanpakken.
Ja. En ik heb de beker in de kamer. Ik heb hem gekregen.
Heb je ook iemand die op politiek vlak zou willen binnenslepen?
Nou, nee, maar Peter Quint en Lisa Westerveld zijn politiek ook wel heel erg goed. Ik vind Van Nispen van de SP vind ik heel goed. Dat gaat er met name over...
Maar die kan je misschien wel regelen, want bij jullie kun je meer verdienen dan bij de SP.
Ja, bij de SP moet je alles inleveren. Ja, ik zeg altijd als SP als de SP hun zin krijgen, als de SP hun zin krijgt, zeg ik dat goed? Ja. Als SP'ers hun zin krijgen, dan is gewoon heel Nederland arm. Begrijp je? Dus er is, allemaal hebben we dan heel weinig. En dat moeten we ook niet willen. Dus ik ben best wel voor iets meer verdelen van geld. Maar als we allemaal arm zijn, is dat ook een heel slecht teken.
Baudetiaans bijna.
Ik wil nog even terug op die broedermoordaanslag.
Hij fascineert je.
Ik heb 2 uitzendingen meegevuld.
Ja, ik laat jou met rust, Farid. Ik beloof het. Want Toen, wij hebben ook een keer zoiets meegemaakt.
Ja.
In ons team.
Ja, echt. Ja,
echt waar?
In onze core podcast team, zeker.
Ja, man. Wij hebben gewoon een zelf benoemd presentator. We zouden zeg maar met z'n drieën gelijkwaardig zijn. Toen hadden we iemand die had een interview ergens en die zei: ik ben presentator.
Toen zei hij nog: ja, ik maak de core podcast. Ik maak de core podcast samen met Thomas Vaar en nog een andere voetballer. Dat zei hij in een interview.
Toen deed hij mee aan de slimste mens. Is eentje uitgenodigd omdat hij zeg maar.
Omdat hij zich opgeworpen had.
Nee, presentator van de core podcast. Vervolgens nooit de podcast genoemd. Al die uitzendingen niet.
Het is een jungle. Ja. Je moet, het is eten of vergeten worden.
Toen is hij bij de vooravond gaan zitten.
Dat meen je niet.
Ja.
Zonder
podcast. Ons, ja, zeker, ja. Toen maakte hij een podcast met 2 andere gasten.
Nee.
Dat zei hij.
Er zijn er 2 die af en toe ook iets doen. Ja,
en, en nu zag ik van de week op Rijnmond staan. De presentator van de core podcast.
En hebben jullie filmpjes gemaakt over en weer?
Nee, nog niet. Maar
jullie
hebben
getwitterd,
wel.
Hebben jullie...
Ik sta 110% achter Thomas Vaar.
Ja. We hebben wel een klein steekje onder water. Want Bart is als presentator van de Core Podcast na de wedstrijd tegen Willem II geïnterviewd. En
Ik moet er even eerst bij zeggen, Bart maakt zich... Kijk, Thomas en mij boeit het niet zo heel veel. Maar Bart kan heel boos worden als mensen clichés doen, zeg maar, voor de camera.
Ja. Niet zeggende clichés.
Ja, ja. Ik heb weer
een paar opgeruimd.
Laten we even luisteren. Hij heeft wat voorbereid, wel lekker man.
Nou, het valt ook mij niet mee om uit de clichés te blijven, moet ik zeggen. Maar ja, we hadden onszelf een geweldige dienst kunnen bewijzen. Eerlijk gezegd een beetje van alles, denk ik. Ja, daar moeten we wel weer op gaan inzetten. Naar de achtergrond begint te verdwijnen de laatste weken. Dan wordt het een beetje stuivertje wisselen. Een beetje met vorm, een beetje met vertrouwen te maken. We moeten niet zielig gaan doen nu onszelf een soort angst aan praten, daar moeten we volop inzetten. Succes te komen.
Nou, je kan niet alles een cliché doen. Er
zijn 9.
Er zaten wel een paar toppers bij.
Ja, van ISPN, die had het mooie op een rijtje gezet. Dus daar hebben we dankbaar gebruik van.
Is dat met die achtergrondstem van Leo Driessen?
Nee, Koert Westerman.
Ja, zo goed.
Goede teksten.
Ja, leuk. Ja. Nee, jij vroeg aan mij van, joh, hebben jullie nou weer van het hoogste woord? En,
ja, kijk, ik vroeg me af. Geef eens even een kijkje achter de schermen. Ja. Wie van jullie Kuzu of Asakan? Wie zet aan de lijn uit?
Het idee daarachter is
wat is jullie beeld?
Ik denk Kuzu.
Ja?
Kuzu.
Nee, kijk, ik heb Roy Makaay als trainer gehad. En die zei altijd, we hadden een aanvoerder, maar dat is een beetje sneu. Hij zei dan altijd, iemand hier heeft de band, maar degene die de band heeft, hoeft niet de leider te zijn. En dan keek hij altijd naar Ricky Karsten, was dat dan. Die wou geen aanvoerder maken, omdat het een beetje een probleemventje was. Maar hij zei eigenlijk, je bent geen aanvoerder, maar je bent wel de beste speler.
Ja, je hoeft niet de band te dragen om toch bepalend te zijn.
Ja.
Ja, vind ik wel ingewikkeld. Nee, bij...
Hoezo vind jij dat de beste speler?
Omdat hij zelf aanvoerder is natuurlijk. Zou ik ook zeggen.
Nee, ja, kijk, nee, ik ben, in die zin ben ik nu het boegbeeld. Ik doe de debatten, zeg maar, de wat grotere debatten. Nu ook in de media, ik ben meer het gezicht. Ik heb iets andere accenten. Kijk, en met Kuzu, wat wel gaaf is. Kuzu heeft ook echt wel humor. Ik zal even een voorbeeldje geven. Wij waren een keertje in Suriname.
Klinkt als een goede mop.
Ik zal eerlijk zeggen. Wij kwamen toen... en dan word je natuurlijk... We waren met 3 Kamerleden. Dus Öztürk, Kuzu en Azarkan. Waren wij naar Suriname voor een officieel werkbezoek. Dat was heel lang niet gebeurd. Want Suriname en Nederland hadden ruzie. Dus er was geen officiële ambassadeur. Er was een... even uit mijn gevolmachtigde iemand die zeg maar namens de beide regeringen een soort van ambassadeur speelde. We werden netjes ontvangen en dan krijg je natuurlijk een diner bij de ambassadeur thuis met een aantal hooggeplaatste gasten. Maar we hadden ook een bijeenkomst met een aantal ondernemers, KLM, een aantal grote partijen, een aantal ziekenhuizen die samenwerkten met studenten daar. Universiteit van Utrecht die daar onderzoek deed. Dus we hadden... En het grappige was, toen werden we ondervraagd door de waterkant en die journalisten die kwam naar ons toe en die zei... Goh, zegt ze, wat doen 2 Turken en een Marokkaan in Paramaribo? En ik dacht toen van, ja, maar als nou... Dat vond ik toen niet een, in die zin een bijzondere uitspraak. Ik zei tegen haar ook, ja, maar dit is ook een beetje voor hoe we in de politiek zitten. Wij zijn natuurlijk gewoon 3 Kamerleden van Nederland. En uiteindelijk heeft zij dus dat ook als titel meegenomen. Dus in haar krant stond, als kop. Wat doen twee Turken en een Marokkaan? Paramaribo, Suriname. Maar op de terugweg, er was een ontzettend geinige gozer. Een geblokte, wat Indonesische man, Maurice. En dat was een beetje de assistent van de gevolmachtigde. Van de Nederlandse hoogstgeplaatste ambtenaar. En Maurice die had alles fantastisch geregeld. Ons opgevangen, bijeenkomst, et cetera. Maar op een gegeven moment rijden wij in zo'n busje. Erco rijden wij van Paramaribo richting het vliegveld. Nou, dat is niet een heel lekkere weg. Dus het duurt een 50 minuten, een klein uurtje. En op een gegeven moment, het gesprek viel stil. En daar kon hij niet zo goed tegen. Dus hij dacht, nou, ik ga een beetje het ijs breken. Dus hij zegt tegen Öztürk, zegt hij, joh, van welke club ben jij? En Öztürk zegt, ik ken eigenlijk geen andere Nederlandse clubs. Ik ben niet zo'n voetballer, dus ik heb eigenlijk geen club. FC Roermond zal het wel zijn. En hij zegt tegen Kuzu, zegt hij, van welke club ben jij? En Kuzu zegt heel enthousiast, Feyenoord. En zo, mooi, mooi. Dus hij zegt tegen mij, en jij dan? En ik zeg tegen hem, ik ben voor de IJsselmeervogels. Hij zegt, IJsselmeervogels? Ik zeg, als Kuzu geen serieuze club noemt, dan doe ik het ook niet.
Ik zeg eerlijk, Farid, ik heb een paar zulke verhalen verteld en had hij een bus erbij zitten. Die waren ook niet op de bus gedrukt.
Normaal gesproken stellen we de vragen aan elkaar.
Dit is een beetje een goed verhaal. Maar dit zijn een beetje de grappen die we met elkaar maken. We hebben echt 5 minuten heel hard om gelachen. Omdat op dat moment, je had erbij moeten zijn. Dit is een slechte cliché dit. Je had erbij moeten zijn.
Haagse insider.
We gaan naar Haagse insider.
Die pakken we even mee.
Zo, als Tommy Beugels daar niet kan, komen ze ineens bij mij uit. Nou, dan doe ik het wel. Hé, Farid, wat hoor ik nou? Bezoek aan de hoeren wordt strafbaar? Tabak en alcohol pas op je 21ste? Als het in jou had gelegen, dan had ik levenslang vastgezeten, man. Wat een saai partijtje, joh, dat denk. We mogen toch wel een klein beetje plezier maken in dit land? Je lijkt de twee-eigen tweelingbroer van Kees van der Staaij wel.
Oh, Den Haag, ik zou met niemand willen ruilen.
Dit was Jopie Buit uit Den Haag. Bij afwezigheid van onze vaste correspondent Tom Beugelsdijk.
Met een goed punt. Want het begint een beetje een saai partijtje worden, dat denk ik, als ik het zo opsom.
Alcohol en drugs zeg maar vanaf 21, dat lijkt me echt heel terecht. Ik ga er even vanuit dat jullie alle drie niet heel veel alcohol of drugs gebruiken.
Thomas alcohol, Bart drugs, maar ik ben wel...
Nee, maar dat vind ik dat vind ik echt wel een probleem. En je ziet wat dat soms ook voor uitwerking heeft op jongeren. Ik denk dat goed is dat het later is. Je ziet
Ook dingen die het leven mooi maken. Als ik voor mezelf mag spreken. Als ik zou studeren en ik zou 16 zijn, 18 zijn, 20 zijn... dan wil je toch gewoon lekker met elkaar ook kunnen zuipen en op stap en roken en drugs gebruiken. Wat maakt het uit? Het maakt ook het leven, geeft ook het leven een beetje jeu, toch? Voor veel jonge studenten bijvoorbeeld.
Ik kom nog uit de tijd dat de grens op 16 lag.
Is dat zo? Roken?
Nee, rook.
Drank?
Drank was 16.
We hebben het...
Nee, maar in de...
Als je me zo ziet.
Vanuit de gezondheidsperspectief snap ik het natuurlijk goed. Het is heel goed een case voor te maken. Maar er zijn er ook dingen die het leven een beetje jeu geven en de moeite waard maken.
Ik vind het echt wel schrikbarend als je nou kijkt hoeveel mensen zijn met problematisch alcoholgedrag. Hè? Even aan jullie vragend. Ik heb dat lijstje wel eens gezien in het kader van debatten die wij voeren. Hoeveel mensen hebben die zijn echt problematisch alcoholgedrag? Even in Nederland.
Percentage?
Een absolute aantal.
Ik zou het niet weten. Moeten we gokken? Of,
Uit mijn hoofd zeg ik het. 800.000 mensen. Ja. Dus ik vind het ook wat als je op een gegeven moment op je 18e, 19e zeg maar, zo in die flow zit van die drank. Dat vervolgens je zo afhankelijk ervan bent dat je uitvalt. En ik snap ook wel dat er heel veel jongeren zijn. Die
of
zeg
je
maar,
hebt juist op een moment in je leven dat de structuur en je gedrag niet zoveel invloed heeft op je dagelijks functioneren. Want als je student bent, dan ben je, ik heb het zelf meegemaakt, dan ben je wat vrijer dan als je aan het werk bent. Heb je wat minder verantwoordelijkheden. Als je kinderen hebt bijvoorbeeld. Dus dan kan je juist op dat moment nog die fouten maken.
Ja, kijk, er valt iets voor te zeggen vanuit de kant dat je zegt, er zijn best veel jongeren die daar goed mee omgaan. Ja. Maar dat geldt voor veel jongeren niet.
Heb jij het verhaal van Lale Gül gevolgd?
Heel klein beetje.
Het, ja. Kort, je hebt het volgens mij ook gezien. Het is een Turkse schrijfster die een boek heeft geschreven. Het heet Ik ga leven. En zij vertelt daarover eigenlijk hoe zij wil ontsnappen uit het islamitische gezin waar ze vandaan komt. Maar ze mag niet uitgaan, ze mag geen sieraden dragen, geen selfies maken, niet de vakantie zonder dat er een mannelijk familielid bij is. En ze komt daarmee, ze schrijft daar een boek over en ze komt daarmee op televisie. En wat zij daarna meemaakt is verkettering vanuit de familie, maar vanuit eigenlijk de hele gemeenschap. Vreselijke berichten, haatberichten, bedreigingen, et cetera. En ze is eigenlijk verstoten. Haar moeder zegt geloof ik letterlijk, ik wil je wurgen. Hoe kijk je naar dit dilemma? Zie je dit dilemma ook en hoe luister je daarnaar?
Nou, ik kijk echt wel vanuit het perspectief van het kind in die zin. Dat is natuurlijk gewoon verschrikkelijk. Mm-hmm. En zeker als je op het punt komt dat je ouders je nooit meer willen zien. Ik las bij haar op een gegeven moment, dat ze nog wel wat contact met de ouders heeft. Ik denk dat heel belangrijk is. En dat betekent voor haar dat ze niet zichzelf kan zijn. En dat is natuurlijk heel erg lastig, omdat je ouders bepaalde overtuigingen hebben. Dat doen vanuit soms aannames die ze hebben of dingen die ze zelf geleerd hebben. En op die manier ernaar kijken. Dus ik vind dat voor haar verschrikkelijk.
En hoe progressief ga je zelf met je kinderen om? Want je hebt een dochter en zoons, klopt dat?
Ja, ik heb twee zoons en een dochter.
En zijn die bijvoorbeeld...
Je hebt vier kinderen toch, sorry?
Ja, maar eentje is drie. Ik heb een dochtertje van drie, die is nog veel thuis.
En maar dit soort
die gaat niet uit.
Die telt niet mee.
Maar dit soort situaties zoals uitgaan en op vakantie gaan met vrienden, al dan niet nemen van tatoeages, zijn dat dingen waar jij zelf moeite mee hebt als het bij je kinderen voor gaat komen?
Nou weet je, ik vind het op zich, heb ik ervoor gekozen om mezelf daarin niet centraal te stellen. Dus ik hou ontzettend veel van mijn kinderen. Mm. En dat betekent dat ik soms ook moet accepteren dat mijn kinderen dingen doen die ik zelf niet zo leuk vind. Maar ik blijf van ze houden, wat ze ook doen. En ik zal ze in die zin, zal ik ze ook nooit loslaten. Soms denk ik wel eens, laat nou eens een beetje los. Want mijn dochter zei dat wel eens. Dan zei ze, pap wil misschien een tatoeage. En dan zei ik, liever niet voor je 18e, want dan mag je er zelf over beslissen. Dus ja, ik heb zelf geen tatoeage, ik heb weinig sieraden ook. Mm-hmm. En toen ze 18 werd, toen dacht ze van, nou, misschien ga ik dat toch eens, misschien wil ik dat wel. Daar heeft ze toen over nagedacht. Heeft ze niet gedaan. Uiteindelijk, omdat ze voor zichzelf zei van, nou, weet je, vind het toch niet prettig. Ik ken wel de situatie waarbij op een gegeven moment ouders zeggen van, ja, ik accepteer dat gedrag van mijn kind niet. En dat betekent dat ik het niet meer wil zien. Ik vind dat vind ik echt verschrikkelijk. In die zin gun ik iemand gewoon een fijne band met de ouders.
Want dat idee heb ik wel eens als ik het bij Marokkaans Nederlands jongens met wie ik zelf bijvoorbeeld heb, dat het best wel een dingetje is voor vrouwen daar om bijvoorbeeld met iemand uit een andere cultuur, om het zo te zeggen, thuis te komen. Dat best wel een ding is.
Ja, dat is ook nog wel lastig. Dat zie je overigens als je dat vergelijkt, zeg maar ook met 10, 20 jaar geleden, zie je dat ook heel erg verandert. Heel veel vrouwen willen dat zelf niet, omdat ze die culturele waarden belangrijk vinden. Maar soms ook is het omdat ze willen voldoen aan het beeld van de ouders. Ja, dat klopt. Ja.
Zou jij het geen probleem vinden als een van je kinderen zou zeggen, ik stap van het geloof af?
Dat is hun eigen keuze. Dus ik heb ervoor gekozen om dat inderdaad te accepteren. Ik zou dat jammer vinden, maar nogmaals, mijn liefde voor mijn kinderen is zo sterk, daar komt echt niks tussen.
Ja, vind ik mooi.
Ja. Uiteindelijk wil ik dat ze happy zijn.
Heel even te debatteren.
Oh jee.
Wedstrijdbespreking, de wedstrijd, het debat van de politicus. Ik heb het idee dat je daar wel plezier in hebt. Klopt dat?
Vaak wel. Hm? Ja, vaak wel.
Afgelopen weekend was het RTL-debat. Je bent buiten de selectie gelaten. Zit je dan op televisie te kijken alsof je naar een Champions League wedstrijd zit te kijken waar je graag bij had willen horen?
Ja, dan wil je natuurlijk, je wilt dan ook de toeschouwers, je wilt natuurlijk de sfeer proeven. En dan je moet dan van thuis meekijken, vanaf de bank.
Wat maakt jou een goede debater? Waar zit de kracht?
Ik maak er een soort, ik vind het heel mooi om in 4 minuten een verhaal te vertellen. Dus ik ben een verhalenverteller.
Was ons nog niet opgevallen.
Ik wil zeggen, ik heb niks van gemerkt.
Ja, ik ben een verhalenverteller, dus ik vind het ook wel heel knap. En ik kijk dan bijvoorbeeld naar muzikanten die zeg maar in 3 minuten kunnen ze je helemaal meenemen. Dat is zo mooi. In 2, 3 zinnen en je zit helemaal in dat gevoel waarbij je soms ook gewoon een traan moet laten. Wat ik ook wel doe is, ik probeer het dossier zo te leren dat ik zeg maar ook kan improviseren. Dat is ook wel, ja, is ook wel een beetje mijn kracht, is dat ik ook wel ter plekke bijvoorbeeld iets kan verzinnen. Dus toen op een gegeven moment Dijkhoff het had over, we moeten mensen in wijken waar meer dan 50% mensen een migrantenafkomst hebben, daar moeten we ze twee keer zo zwaar straffen. Ja, toen zei ik, we hebben het met Kuzu even gezegd. Kuzu, volgens mij moet je even, was Kuzu, je moet even naar voren lopen en zeggen, ja, dat is, ik zei toen volgens mij postcode racisme. En uiteindelijk heeft hij dat erop geplakt. Hmm. En toen ging Dijkhoff die avond nog wel het uitleggen, want het plan was tijdens de jaarlijkse algemene beschouwing, het moment dat fractievoorzitters hun plannen voor een jaar bekendmaken. Dat was een van zijn plannen. Daar heeft hij dat s'avonds nog geprobeerd uit te leggen, maar met zeg maar dat predicaat erop, dat etiket,
krijgt hij niet meer
postcode
goed,
racisme, ja, dat valt gewoon niet lekker. Ja. En dus ja, weet je, en dat vind ik wel mooie dingen om te bedenken. Soms kun je, ik vond van de week, nou ja, vond Marijn is wel geinig met een complotcaravaan. Ik vond Wilders deed het op zich heel slim met zeg maar die Kaagbaan.
Kaagbaan,
ja. Dat zijn toch.
Ik vond het halveren van de D66-stapel ook goed.
Als we dan toch over dat lijsttrekkersdebat hebben, het is natuurlijk zo ingestudeerd als wat allemaal. Ja. En Geert Wilders is dan wel weer de enige die los van het standpunt over Zwarte Piet.
Ja.
Maar het is wel de enige waarvan je dan denkt van, god, hoe komt hij hier nou bij?
Wij zaten vorige week bij Op1. We gingen over deze podcast praten. En zaten we voor de uitzending toch een beetje nerveus heen en weer te wippen. Een beetje flauwe grappen maken, Maarten. Toch, dat was een beetje de sfeer.
Ja, je wordt gewoon gespannen voor zo'n, voordat je erop moet.
Herken jij samen met Kuzu ook die spanning voor zo'n debat? Wat zeg je tegen Kuzu om hem een beetje te laten ontspannen?
Fluister je nooit in zijn oor iets van, je kan het niet verpesten. Peek, als je nou loopt te kutten, dan...
Nee, het gaat ook wel, kun je elkaar een klein beetje comfort bieden. Dus dan is het heel vaak van, joh, weet je, dan vraag je een uur van tevoren, ben je er klaar voor? Staat alles, heb je nog hulp nodig? Dat doen we echt wel over en weer. En we hebben, en dat wil ik ook nog wel zeggen, hoor, Steffen van Baarle, nummer 3. Hier in Rotterdam, de fractievoorzitter van Denk. Ja, fantastische vent. Echt, nogmaals, cum laude sociologie gedaan aan de Erasmus. Maar op die leeftijd, hij is 28, 29, maar die is echt zo goed. En we proberen met elkaar natuurlijk gewoon heel goed een debat voor te brengen. En dat is spannend. Hè? Dus soms word je echt heel blij van, zeg maar zoals voetballers soms een aanval oefenen. En op een gegeven moment loopt hij over 3 schijven en hij komt precies uit. Ja, dat hebben wij ook wel eens. En dan soms in de wedstrijd lukt het dan ook nog. Dat is helemaal gaaf. Ja, soms mislukt het van die kant en dan gaat hij 3 hoog achter. Zeg maar zoals Feyenoord vaak een paas geeft.
Hij is nu een cameraatje.
Nee, ja. Ik zit er nou een carrière in?
Ik denk dat hij het juiste pad heeft gekozen.
Volgens mij was dat hoe heet hij nou, joh? Ik zag een paas ook van Feyenoord. Volgens mij zei die coach, die zei, joh, loopt iemand nog op het derde bijveld of zo? Die ging echt 3 meter over hem heen, lang, aan de linkerkant. Nee, wel speler die ze teruggehaald hadden. Het leek echt nergens naar.
Je moest erbij zijn.
Je moest erbij zijn. Oké.
Naar een jeep.
Wij...
Kijk, to the point.
Hij doet het vooral 4 minuten.
Ik heb wel politiek tennis wel een keer in die zin een blunder gemaakt op het veld. Dat moet ik nog wel even vertellen. Ja. Ik speelde tegen Ali Boussabon. Ja. We hadden het toernooi voor ALS, voor Fernando Rixen, toen hij nog leefde. We praten over 2018. En we hadden een toernooi met een paar jongens van Oud-Utrecht. Ja, iedereen had een team ingeschreven. Ik had ook een team. Een paar goede voetballers. En wij een paar oud-eredivisie spelers. Maar Ali Boussabon had ook een team. Hij had zich ook ingeschreven. En in de halffinale speelden we tegen elkaar. En we speelden, even uit mijn hoofd, iets van 16 minuten. En we waren echt 90% in de aanval. Maar zij hadden die derde doelman van Ajax nu. Kjell heet die.
Scherpen.
En die hadden ze op doel staan.
Scherpen.
Er kwam geen bal door. Hij pakte echt alles. Dus wij waren continu aanval. En op een gegeven moment was er 30 seconden voor tijd een corner voor hun. En die vent die ligt hem terug. En Ali schiet hem zo loopzuiver vanaf bijna eigen helft. Schiet hem bij ons en we verliezen 1-0. Dus ik dacht, en echt die hele wedstrijd ook meegevoetbald. Dus ik en Ali en ik liepen op elkaar af. En ik zeg, en hij zegt, joh. Hij zegt, je doet het goed. Ik zeg, ja, maar ik zit er bij voetbal veel gevoetbald. En hij zegt, nee, ik bedoel de politiek.
Iemand nog een tackle in huis?
Ja, ik heb wel iets, man.
Deze heb je voorbereid.
Ja, deze heb ik voorbereid. Maar dit is iets wat
ik zag het aan de reactie.
Ja, maar dit is iets wat ik mee.
Daar komt hij al, hè? Dan probeert hij hiermee. Probeert
ja,
hij
ja, ontregelen. Ontregelen.
Ja, dit is een beetje Geert Wilders. Ziet dan op de achtergrond de hele tijd. Prachtig symbool. Ja, prachtig symbool.
Ja, dat is wat jij doet. Net niet hard genoeg om vervelend
prachtig
te zijn.
Symbool. Prachtig.
Ja, ja.
Nee, wat ik me oprecht heel erg afvraag. Ik hoorde je van de week ook bij NOS op 3 zeggen dat jullie willen graag een bredere volkspartij zijn. Dus je bent toch een beetje begonnen als, ja, ik vind het geen mooi woord, maar mag ik zeggen een moslimpartij?
Nou, ik kan me voorstellen dat je zo zegt. Ik denk dat je meer bedoelt een migrantenpartij.
Ja, migrantenpartij. Je hebt volgens mij ook wel eens gezegd...
Maar veel mensen met een moslim-inspiratie in onze partij, zeker.
Volgens mij heb je wel gezegd...
Maar niet in ons verkiezingsprogramma echt wel helder opgeschreven hoe we dat zien. Overigens voor 80% van Steffen van Baarle, dus de schrijver ook. Dus wij kijken natuurlijk...
Cum laude afgestudeerd, hè?
Sociologie aan Erasmus.
Is hij nou goed? Is hij nou goed? Of
is hij is echt goed.
28 of 29.
Ja, is echt, of 29. Ja. Ik weet niet precies. Maar hij ziet eruit of hij 50 is. Ja. Baardje. Ja. Nee, maar... Zo Seedorf, zeg maar, toen hij begon met voetballen, ook heel wijs toen hij 18 was.
Nee, maar ik vind...
Ja, laat hem nou zijn punt.
Ja, laat mij even...
Zet die pet op. Pet van Baudet.
En wat vinden jullie van Zedo?
Zo, mag niet geïnterpreteerd worden. Nou. Dat je het opneemt voor mensen met een migratieachtergrond. Ja, dat is duidelijk. Dat is het algemene beeld dat er van jullie is.
Ja.
Maar ik denk dat als je een brede volkspartij wil worden... en ook echt zo wil overkomen op je kiezen... want ik denk dat je, ook als ik in de kleedkamer een beetje heb rondgevraagd... en de mensen die je kent, niet dat ik heel de samenleving ken... maar ik ken wel wat mensen... die zien jullie toch wel vooral echt als een partij voor mensen met een moslimachtergrond of voor als een migratiepartij. Dus ik denk, of ik vraag me dan af, want je zei in het begin al, weet je, ik hou heel van strategie en daar hou ik me heel erg mee bezig. Waarom dan niet in het programma iets staat over bijvoorbeeld, ik had daar met Thomas ook over radicalisering onder moslimjongeren. Omdat dat, denk ik, een punt is wat veel mensen die eventueel op jullie zouden kunnen stemmen, wel zien als een probleem. En wat best wel makkelijk te tackelen is eventueel. Maar dat zie ik dan niet terug. Terwijl ik dan denk, als je een wat bredere volkspartij wil worden, dan moet je misschien ook zo'n statement maken die kant op. Snap je wat ik zeg?
Ja, ik hoor heel goed wat je zegt. Ik snap het niet helemaal. Omdat ik het voorbeeld wat je geeft, leidt eigenlijk niet. Kijk, als je nou zegt, ik pak radicalisering onder moslims, dan ga je natuurlijk niet verbreden. Toch?
Ik denk dat waar Maarten op hint is dat...
ik zou zeggen, geef hem een handje.
Nee. Nee. Kijk, als je kijkt waar bijvoorbeeld islamofobie vandaan komt... En dat is gewoon een ding in Nederland.
Ja.
Dan denk ik dat het vooral komt omdat mensen er niet mee in aanraking komen... en ze alleen maar de dingen zien zoals radicalisering. En als je dan kijkt naar... Ik had even dat EVM risicorapport erbij gepakt. Ja, dan is radicalisering in onderwijs bij de islam... Dat is best wel een ding waar reële dreiging van uitgaat. Dus ik denk dat je veel krachtiger bent als je zegt van... Nou ja, weet je, kijk, we zijn een migrantenpartij... maar we zien ook de problemen die er heersen... en die gaan we sowieso aanpakken. En dat je dan ook strijdt voor... strijd tegen racisme op moslims, dat lijkt me helemaal terecht. Maar ik denk dat je een veel breder publiek trekt op het moment dat je dat zo instelt.
Er blijkt mijn punt, blijkt een heel korter potentieel in Nederland te zijn van...
het is nu 3-1.
We gaan echt lang. Nee, maar er is...
Heeft hij zijn pet al? Ja, zijn pet
ja je mag weer interromperen.
Er blijkt een heel potentieel in Nederland te zijn die zich daar zorgen om maakt. Getuigen hoe groot de PVV nu is, hoe groot FVD nu was. Dat is, daarmee zou je... je partij kunnen verbreden. Dat is toch wat je bent.
Ja, en ik, als ik jullie partijprogramma lees, dan vind ik echt goede punten. Dus daar gaat het niet om. Maar ik denk, het gevoel dat blijft hangen is toch, het is denk ik niet mijn partij.
Ik ben in politiek ingegaan omdat ik wil dat iedereen dezelfde kansen krijgt en dat we een inclusieve samenleving zijn. Maar ik zie dat bij heel veel situaties nog niet terug. En sterker nog, we hebben dat nu laten zien. Dus aangetoond dat vrijwel alle vlakken is die ongelijkheid er. En ik denk dat het alleen maar helpt als we op een andere manier gaan praten over mensen. Hoe kun je nou mensen gespuis noemen? Dan ben je de VVD, noem je mensen, dan noemen we dat gespuis. Ook al zijn het asielzoekers die dingen doen die niet kunnen. Ik vind niet dat je over mensen kunt zeggen dat het gespuis is. Of er worden af en toe termen, haat, imams, haatpaleizen. Nederland is mooi genoeg en we hebben echt genoeg ruimte en we hebben voldoende inkomen. Hoe kan het nou dat er 400.000 kinderen met honger naar school gaan? Weet je?
Maar als ik kijk naar jou en toen aan Kuzu en als ik kijk naar onze eigen kleedkamer. Dat is denk ik wel een mooi voorbeeld waarin je heel veel in contact komt met andere culturen. Zo'n partij als die van jullie, die was 20 jaar geleden, was dat misschien nog niet denkbaar geweest. Dus nee, er is wel een bepaalde verandering gaande, die toch wel positief te noemen is. En als ik kijk naar de kleedkamer, hetzelfde. De verschillen tussen verschillende culturen worden steeds kleiner.
Nee, kijk, er zitten twee dingen aan. Ik vind het geen vooruitgang dat denk er is. Dus ik heb altijd gezegd dat ik het een nederlaag voor de samenleving vind.
Nee, toch
denk
eens met Geert Wilders.
Nou, op dat punt misschien wel.
Dat is wel lekker.
Geert is geen fan van ons, maar dat, overigens zie je wel dat hoe vaker hij praat over islam, hoe meer mensen binnen zijn partij moslim worden. Dus in die zin heeft hij 2 keer zoveel moslims als leden, want hij is het enige lid.
Die heb je vaker gezegd.
Deze heeft toen al een keer gebruikt in de Kamer. Toen moest Geert wel een beetje lachen. Nee, ik vind het niet de goede kant op gaan. En nogmaals, dat is waarom ik in de politiek zit. Ik zit er echt niet uit luxe. Ik zit niet omdat ik het... Ik vind het soms ook gewoon heel lastig. Ik vind het soms ook gewoon helemaal niet leuk. Kijk, als ik op een gegeven moment in een debat beticht word van dingen... Jullie hebben toen met Adil Ouassar gesproken over die petitie en Samuel Paty. Ja, ik voer daar echt gewoon een debat, vind ik, op inhoud. En misschien op mijn manier, misschien heb ik ook best wel... in de felheid dingen gezegd. Maar als het erop aankomt, dan wordt mij een beetje aangewreven... dat ik Samuel Paty een mes in zijn rug steek... en vervolgens krijg ik bedreigingen. Staan de naam van mijn kinderen online, doe ik aangifte 6 keer. Weet je, ik ben ook gewoon een mens.
Ja,
weet je, en ik heb ook pijn en ik wil ook onderdeel zijn van die samenleving. Ja, ik wil ook bijdragen. Dus misschien is het ook wel paradoxaal. Dat misschien moet ik niet zo hard vechten. Misschien moet ik niet zo hard strijden. Moet ik het op een ander... Dus daar ben ik ook naar op zoek. Hè, van wat werkt nou? Hè? Soms moet je ook gewoon heel goed terugkijken en zeggen van... ja, een andere aanpak zou succesvoller, zou effectiever kunnen zijn. Ik ben daar wel naar op zoek. En ik nou ja, ik vind het in die zin belangrijk. Hè. We hebben natuurlijk ook 1 jaar geleden gezegd... we willen ook echt een andere toon aanslaan. Meer vanuit de verbinding, vanuit samen optrekken. Dat doen we ook met veel partijen als het gaat om corona... maar ook andere debatten. Nou ja, en op 17 maart gaan we het zien. Als mensen dat prettig vinden, kunnen ze op ons stemmen. Maar als ze in andere partijen meer herkenning zien... jongens, van mij mag het, hè?
Mooi bruggetje maak je zelf naar het voorlaatste rubriekje... Easy Toys voorspelspel.
Het voorspel. Voorspelspel.
Waarin je zelf mag voorspellen hoeveel zetels je denkt te gaan halen met Denk. En de spelregels, ik ga het elke week weer uitleggen, zijn er valt wat te winnen namelijk, Farid. Een Easy Toys goodie bag, mocht je het goed hebben. Je mag hem zelf houden, maar als je het liever weggeeft, mag dat ook. Maar dan willen we wel even weten...
Geef aan Kuzu.
ik denk dat die heren bij een van jullie zal belanden.
Maarten heeft alles al. Dus die.
Jullie hebben natuurlijk het principe, als jullie dat natuurlijk organiseren, is one to show, one to go. Dus eentje voor jezelf.
Ik heb nog niks gehad. Maarten die had.
Maarten
is kwaliteit. Ja, ik niet. Lisa is groot fan.
Ik denk 6 zetels.
6 zetels.
Okay. 450.000 stemmen.
Ja, goed. En mocht het lukken, is die goodie bag voor jou of ga je hem weggeven?
Ik denk dat ik hem ga weggeven.
En willen jullie dan ons 1 ding beloven als het lukt? Dat er op het podium weer...
Nee.
Kuzu. Dat dat weer wordt geroepen.
Ik zal vragen aan Selçuk of hij dat op de dag van de verkiezingen
wil doen. Ja, dat zou ik echt schitterend vinden.
naar wie gaat de prijs?
Als ik hem win, die 6? Ja. Ik denk... Nou, weet ik echt niet.
Nee, in het kader van verbinding.
Ja, dat zou misschien wel kunnen. Fleur. Ja. Ja, Fleur en Leon zijn Leon de Jong zijn volgens mij een stelletje.
Oh.
Kunnen wel iets gebruiken, denk ik.
Misschien lopen ze een keer gezamenlijk tegen het lijf. Kan je...
Ja, maar ik wil... Kijk, volgens mij Marijnis heeft hem zeker niet gewonnen.
Nee, maar die zou hem zelf houden.
Ja, Thierry.
Nou ja, maar dan geef ik hem aan Lilian.
Juist, kijk.
Leuk.
Tot slot aanraders van de week. Ik ben benieuwd waar jij...
Heb jij een aanrader deze week, Bart, of niet?
Ja, vorige week kwamen we er niet aan toe. Ja, ik zou ook beginnen, jongens. Dat vind ik, als je het goed vindt. We hebben elke maand een muzieklijstje... en die moet wel weer ververst gaan worden deze week. Maar ik wil op de valreep nog even eentje uitlichten... die ik erin heb gezet. Dat is S10, een zangeres/rapper. Ik hoorde haar bij Pauw aan tafel een paar maanden geleden. En ik vond het heel origineel en bijzonder. Ik heb niet zo heel veel op met vrouwenstemmen in muziek... maar zij wist me wel te raken op zich.
Oeh...
En ik heb ook niet zoveel met rappers die zijn gaan zingen. Een soort trend van de laatste jaren met Drake en weet ik het allemaal. Maar in haar geval vind ik het wel heel goed. S10 heet ze en het album is Vlinders, maar ik vond het de moeite waard.
Leuk.
Fokker.
Ja, ik heb weer eens een boekje gelezen. Het is een tijd geleden dat ik een boek heb aangeraden. Maar ik heb voor mijn verjaardag een aantal weken geleden van mijn moeder 2 klassiekers gekregen. En ik heb de eerste, ja, het is eigenlijk best wel schande dat ik hem nog niet gelezen had, maar dat was De Aanslag van Harry Mulisch. Heb je gelezen toch?
Ja, die heb ik gelezen toevallig.
Kijk, ja. Nou, dat is leuk. Die heb ik gelezen en ik vond het echt een goed boek. En het geeft volgens mij heel goed weer hoe bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog in bepaalde mensenlevens heel lang heeft doorgesudderd nog. Zonder dat je dat aan de buitenkant er altijd aan kon afzien. Dus die kan ik wel aanraden.
Thomas.
Nou ja, laten we eerst naar meneer Azarkan gaan.
Ik heb als tip heb ik een boek. En dat boek dat heet My Uncle Napoleon. Mijn oom Napoleon. En dat is een heel fascinerend boek. Door wie het geschreven is niet helemaal duidelijk. Maar het is een boek dat gaat over...
Ik denk het neef van Napoleon.
Dat is wel de persoon van waaruit het verteld wordt.
Okay. Sneller.
Dus dat heb je... Hij is wel... Hey. Waar sta je op het veld?
Ik zit op de bank. Tweede keeper.
Je hebt langer de tijd om na te denken. Jij zit de hele dag dingen te verzinnen op die bank. Ja,
dat is wel echt de waarheid.
Ja. ik vraag straks wie de volgende podcast, wie dat is, wie de volgende persoon is. Daar ben ik heel benieuwd naar. Mijn boek heet My Uncle Napoleon. Dat heb ik gekregen van iemand. En dat is eigenlijk een boek dat beschrijft een traditionele Iraanse familie. En met name een hechte gemeenschap waarbij twee families bij elkaar wonen. En er zit één man, dat is dan, die noemt zich, dat is dan de oom van de jongen die vertelt. En die Napoleon, mijn oom Napoleon, die heeft hele grote verhalen over de oorlog. En die komt dat altijd vertellen als die kinderen bij elkaar zijn. Dan komt hij allemaal grote verhalen vertellen. En dat laat eigenlijk zien hoe die familiebanden, familiestructuren. Dus er staat ook bij, als je als diplomaten willen weten hoe zeg maar in Iraanse families het werkt, dan zou je dat boek moeten lezen in plaats van allerlei workshops. Het is een prachtig boek, het is wel vrij dik. Het is in het Engels. Maar jullie zijn ook best wel intelligent, toch?
Ja, Maarten, maar, die,
Maarten is de hoogste opgeleid.
Ja, die heeft genoeg tijd om te lezen.
Op de bank.
Thomas, lekker.
Ja, ik zit ernaast. Ja.
Mag je lezen trouwens op de bank? Boeken even?
Nee,
je moet echt wel het spel volgen.
Ja.
Ja, dat lijkt. Ik heb nog nooit. Ik was altijd wel van waarde voor het team.
Ja.
Ik wist dat alleen uit luxe.
Ja, ik niet.
Nee, ik heb nog wel één tipje, dus een muziektipje. Deze week heeft de Belgische band Balthazar een nieuw album uitgebracht. Sand heet het. En daar staan een paar nummers op die ik geweldig vind. Dus daar wilde ik mee afsluiten. Jij wil nog weten wie de volgende gast is?
Ja, wie is jullie volgende gast?
Wie denk je?
Eerlijk gezegd...
Het is geen lijsttrekker.
Het is geen lijsttrekker. Wel een politicus?
Ja.
Bijna nog heel eventjes.
Nog heel even. Een
politicus.
Lodewijk Asscher hebben jullie al...
Ja, hij is ook genoemd, deze podcast. Je had hem even klem gezet met je snelle...
Dijkhoff,
ja.
Klaas.
Ja.
Ah, Klaas is wel leuk. Klaas heeft wel een hele mooie, droge, Brabantse stijl. En dat heeft hij best wel liefhebbers voor. Dus ja, dat oogt een beetje nonchalant zo, maar het is een intelligente politicus.
Een liedje om mee af te sluiten en dan zijn we helemaal rond. En dat komt van jou.
Ja, het nummer is van Bob Marley. Redemption Song.
Prachtig.
Sweet.
Mooi.
Goed. Farid, hartstikke bedankt.
Dank jullie wel.
Voor je tijd.
Vond het erg leuk.
Ja,
wij ook.
Ja.
Succes.
De tijd is heel gevlogen.
Hoe lang zit het
al? Jongens, ik moet morgen weer heel vroeg. Het slaat helemaal nergens op.
We gaan eruit met Bob Marley en tot volgende week.
All pirates, yes, they rabbi. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs.
Galit Boularus, een voor van de wedstrijd.
Ja, het was een pittig duel. Jongens hadden messen vooraf goed geslepen. Ze hadden goed gekeken naar mijn tactiek. Ja, de counters waren vlijmscherp. Kon weinig gaten schieten in hun verdediging.
Ja, maar wat ons zo opviel, je bent stijf rechts. Dat verwacht je niet van Denk.
Ja, maar het is wel, we komen daarmee wel heel goed uit de verf met die rechterpoot.
Ja?
Dus ja, daarmee kunnen we wel op kniehoogte afschaven af en toe. Dus dat lukt vrij goed.
Je bent sowieso natuurlijk wel een beetje van het afzagen af en toe. Hè? Je kan behoorlijk, laat ik het anders zeggen, je kan behoorlijk afzagen. Dat heb je ook met Feyenoord gedaan.
Die heb je afgezekerd een beetje. Ja. Maar waar staat jullie hoofdkantoor?
Ja, Rotterdam.
In Rotterdam?
Zei ik dat?
Ja, dus als Nederland speelt tegen België, dan ben je ook voor België.
Nee, dat ligt anders. Dat ligt anders.
Vertel eens.
Ja, nee, kijk, je moet soms aanpassingen doen aan je tactiek. Omdat je weet dat je op die manier van binnenuit toch verandering kunt teweegbrengen. Waardoor, als het ware, zeg maar, die buitenspelval kundig kunt omzeilen via een paas, zeg maar, van binnenuit. Ben ik er al?
Ja hoor, je bent er.